Hebben we nog steeds het beste energiecontract? Of kunnen we onze tarieven beter een jaartje vastzetten? En hoeveel besparen we daar dan mee?
Genoeg van het stemmetje in je hoofd? Even Independeren. Daar word je altijd wijzer van. Vergelijk nu en bespaar. Welkom bij Independer.
Dit is een aanslag op onze rechtsstaat.
Wiersum was de advocaat van Nabil B., kroongetuige in het liquidatieproces rondom topcrimineel Ridwan Taghi.
Elke moord is heel erg, maar als deze moord te maken heeft met de verklaringen die zijn afgelegd door de kroongetuigen, is het nog erger.
Welkom bij een nieuwe aflevering van de Taghi-podcast van Het Parool. Mijn naam is Corrie Gerritsma en naast mij zitten misdaadverslaggevers Paul Vughts en Wouter Laumans.
Hoi.
Welkom jongens. Vandaag gaan we het hebben over ondermijning. Onlangs werd bekend dat een Haagse ambtenaar jarenlang valse paspoorten heeft geleverd aan criminelen, waaronder Ridwan Taghi. Dit valt met een mooi woord onder ondermijning, een term die door de opsporingsdiensten en het kabinet veel wordt gebruikt. Maar wat betekent het eigenlijk? En dat wil ik graag van jullie weten, want valt alle criminaliteit onder ondermijning?
Nee, dat is niet zo. Het bijzondere van de modekreet ondermijning is dat die heel veel wordt gebruikt, al jarenlang. Dat er inmiddels zo'n 500 miljard uitgetrokken is om ondermijning te bestrijden. Maar dat ondertussen allerlei verschillende figuren in opsporingsinstanties en aanverwante overheden de heel andere definities, verschillende definities over op nahouden wat ondermijning is. Wouter en ik zijn allebei geregeld te gast geweest op symposia over ondermijning. Hebben er ook wel gesproken over ondermijning. Maar dan zie je dat ieder toch zijn eigen invalshoek heeft. En dan wordt het een soort buzzwoord dat ook aan kracht inboet. Wat volgens ons te vaak wordt verstaan onder ondermijning, is dat je moet dat het voornamelijk gaat om notarissen en verzekeraars, makelaars.
Het gaat eigenlijk om alle officiële instanties eigenlijk.
Ja, en dat het idee dat je daar ook naar goed naar moet kijken en niet alleen naar de boeven die met hun handen in de kook zitten. Dat is op zich een begrijpelijk idee. Maar wat vaak wordt misverstaan is dat het wordt vaak zo macro gemaakt. Terwijl het zo micro kan zijn. Het kan die ambtenaar zijn op het gemeentehuis die paspoorten afgeeft bijvoorbeeld. En dat is een probleem dat bij de banken denken ze aan ondermijning. Hoe moeten we witwassen bestrijden? Maar dan is er soms de aanname in de zaal dat Nederlandse criminelen van Nederlandse bodem witwassen. In Nederland, in bijvoorbeeld Nederlands horeca of Nederlands vastgoed. Mm-hmm. Dat is maar een heel klein deeltje. De verreweg het meeste geld gaat naar het buitenland. Zij hebben vastgoed in Marokko, in Dubai, in Midden- en Zuid-Amerika. En dat is een beeld dat dan een beetje verloren dreigt te gaan. Dus het is te vaag, die ondermijning. Maar vandaag willen we het heel concreet maken.
Waar een crimineel natuurlijk heel veel aan heeft, is bijvoorbeeld iemand die werkt bij een verzekeringsmaatschappij. Gewoon op de administratie. Iedere Nederlander heeft verzekeringen. Mm-hmm. En als je zo'n verzekering wil afsluiten, dan geef je allemaal details over je woning, waar je woont. Dat is allemaal bekend bij een verzekeringsmaatschappij.
Ja.
Dus als iemand wil weten waar woont diegene, en die heeft toevallig een neef werken bij bijvoorbeeld de RDW of bij een verzekeringsmaatschappij. En dan is het heel makkelijk om even te vragen, wil jij even kijken naar die en die naam? Komt die misschien bij jou in je systemen voor?
Ja, dus eigenlijk systemen waar je gewoonlijk geen toegang toe hebt. Nee. Dan probeer je via om te zorgen dat je daar toch wat informatie kan
losprijzen. En dan krijg je voor een paar honderd euro. Hè, dus het gemak waarmee dit gaat. Voor een paar honderd euro kan ik jouw kenteken laten natrekken als ik een goed contact daar heb.
Mm-hmm. Ja, en dat is die echte ondermijning waarbij hè, die overheid die heeft dan inderdaad, wat Paul net ook al zegt, notarissen, banken, witwassen, macro. Nee. Het zit juist in de haarvaten van die organisatie. Als jij de criminelen die ik spreek, die kennen niet zo vaak notarissen die zich bezighouden voor hun met allemaal geld door de bleek trekken. Die zijn veel meer gericht op van, joh, hoe kan ik dingen regelen via mensen die ik gewoon ken? Mm-hmm. En daar zit het risico. En dat zie je dus ook aan deze paspoortkwestie. Dat is gewoon één iemand die kan een paspoort regelen. En dat is, zo'n paspoort is goud waard in die onderwereld. Want met een paspoort kun je reizen, je kunt hotels boeken. En allemaal buiten het zicht van de politie. Omdat ze niet weten dat jij een alias gebruikt.
Ja, wat weten we over de paspoortzaak?
Nou, over de paspoortzaak die onlangs speelde in Amsterdam was dat. En dat is een Haagse zaak. En die draait van 2009 tot 2014. Dat is een gemeenteambtenaar die op de afdeling publiekzaken in Den Haag werkt. En die heeft eigenlijk paspoorten geleverd aan de hele de top van de onderwereld toendertijd. In de periode van 2009 tot 2014.
De cocaïne-industrie.
Dan moet je dus denken aan mensen als bijvoorbeeld Ridwan Taghi, Nawfal F. Mensen die wij hier echt veel besproken hebben. Die hebben allemaal een paspoort gekregen via die vrouw.
Ja, dus het gaat niet om een enkele keer dat iemand wordt overgehaald om even iets te doen. Het is wel redelijk structureel.
Nou, als je naar aanklacht kijkt, dus de namen die worden genoemd van criminelen aan wie zij zou hebben geleverd. Dat is gewoon een dwarsdoorsnede van de onderwereld zoals die toen was. En dat was nog voor allerlei conflicten. Dus de twee grote rivalen, Ridwan Taghi en Mustafa F., die later in Marrakesh zou worden vermoord, niet gelukt, verkeerd doodschoten, hebben we het hier wel over gehad. Die zitten allemaal in haar klantenbestandje. Dus die boeven weten precies, oh wacht, in Den Haag, daar is een ambtenaar. En als je die mevrouw ziet zitten, dan je ziet daar gewoon een hele een normale mevrouw van 50 jaar in het verdachte bankje. Die zich
iemand bij wie je paspoort haalt.
Ja, ja, en die maakt zich
zorgen over haar gemeentehuiskennen.
Die is wel bezorgd over hoe ze haar advocaat gaat betalen, want ze verdient net te veel om bijstand te krijgen vergoed. En dus gewoon een normaal iemand. En als je die namen, nou, de schrik slaat je om het hart als je ziet, hebben die allemaal in die tijd volgens het Openbaar Ministerie zo makkelijk paspoorten. En Nederlandse paspoorten staan echt goed bekend internationaal. Hè, om de kwaliteit, om de controle. Maar als jij een echte hebt, heb je
dus het zijn geen vervalste, nou, het zijn deels vervalste. De papiertjes zijn echt, zeg maar. Alleen de gegevens zijn niet.
De foto.
Alleen de foto is anders.
Dus, ja, dus al die echtheidskenmerken die zijn ingebakken in een paspoort. Waar we als staat heel veel geld voor hebben betaald. Er zijn ook paspoortaffaires in het verleden geweest, politiek en zo. De paspoorten nu zijn echt goed. Maar ik zou graag iets voordragen uit een requisitoor dat in de zaak tegen Nawfal F. is voorgedragen door het Openbaar Ministerie. Wat gaat over het belang van dit soort ondermijning. Dat gaat zo. Het gaat over een zaak waarin in Diemen een poging is gedaan een crimineel te liquideren. Is mislukt. Daar, uiteindelijk zal Nawfal F. daarvoor worden veroordeeld. Voor het opdrachtgeven daarvoor. Plus een andere zaak, levenslang. Maar deze zaak begint met de vaststelling van de aanklagers. We zien de laatste jaren steeds vaker dat een bepaald type criminelen de activiteiten op de Nederlandse markt vanuit het buitenland aansturen. De omstandigheden waren er dan ook gunstig voor. Telefoons met encryptietechnologie maken het extra makkelijk om afgeschermd te communiceren. Dankzij corrupte ambtenaren kunnen vrij eenvoudig valse identiteitspapieren worden verkregen waarop ongestoord gereisd kan worden. En er zijn voldoende landen waar Nederland een op zijn minst moeizame rechtshulprelatie mee heeft, waardoor informatieuitwisseling altijd minder snel gaat dan dat de criminelen zich kunnen verplaatsen naar weer nieuwe schuiladressen. En dit legt de vinger helemaal op de zere plek. Als jij dus met een valse pas naar Dubai gaat, ik noem een dwarsstraat, dan ben je daar gewoon vrij. Dan kun je daar bankrekeningen openen. Je kunt met onroerend goed mensen aan tafel schuiven. En zo allemaal op die valse identiteit. En eer Nederland een keer doorheeft van, we zoeken weliswaar Ridwan Taghi, ik noem maar iemand. Maar het is een andere naam. Dan moeten zij dat nog allemaal weer aan Dubai zien.
Maar ik snap dat je heel erg moet zoeken naar welke naam. Maar ik kan me ook niet voorstellen dat opsporingsdiensten nog denken dat grote criminelen onder hun eigen naam sowieso opereren en reizen.
Nee, dat denk ze niet, maar ze zitten er wel mee.
Ja, oké, ze weten niet precies het identiteitsnummer
Op het moment dat ze op zoek zijn naar Ridwan Taghi, gaan ze kijken in het systeem. Is die Ridwan Taghi onlangs uitgereisd? Want dan zouden we kunnen weten waar die bijvoorbeeld zit. Maar als Ridwan Taghi met een ander paspoort onder een andere naam is uitgereisd, dan denk je, die zit dus gewoon mogelijk nog in Nederland, maar daar zit hij niet. Dat is dus, en dan zie je dus gelijk in een mini voorbeeld, zie je hoeveel zo'n paspoort waard is. Wat mij het meest trof in die paspoortzaak van die Haagse ambtenaar, was dat zij, haar wordt ten laste gelegd dat ze 16.000 euro heeft witgewassen.
Ja.
En ik dacht, mijn hemel. Dat is dan een goedkoop rondje geweest.
Ja, voor al die mensen.
Ja, want een paspoort waard is in die kringen. Daar wordt zo'n ton voor neergelegd. Voor een echt paspoort.
Tenminste, het is echt een schijntje wat zij daaraan overhoudt. En zij hangt nu aan de pan.
Maar is het bekend hoe zij... Want weet je, is het... Ik kan me voorstellen als je een grote criminele organisatie hebt, dat die zeggen, nou, ik ken wel iemand en die heeft een goede opleiding. Laten we zorgen dat die daar en daar gaat werken. Dus je dat soort van bottom-up, zeg maar, doet.
Dat je een plaats.
Of gaan ze heel erg zoeken naar wie is kwetsbaar Zijn het kennissen?
Over deze mevrouw weten we het nog niet, moeten we eerlijk bij zeggen. Want die zaak die is nu pas in een voorbereidend stadium, dat komt allemaal nog.
Mm-hmm.
Maar er zijn uit het recente verleden wel voorbeelden van waar je ziet hoe makkelijk die gasten toegang hebben. Er is Nawfal F. Noffel. Die een belangrijke rol speelde in de onderwereld. Ook in de scene van internationale cocaïnehandel en liquidaties. Hing een beetje onder Ridwan Taghi en andere zware criminelen. Volgens het Openbaar Ministerie is inmiddels tot levenslang veroordeeld. Hij wordt in 2016 in Dublin in een hele chique appartement gearresteerd. Een appartement van de Kinahans, een van de beruchtste cocaïnebendes van Europa. En hij heeft dan 2 valse paspoorten bij zich. Op namen, echt bestaande personen, ook nog eens. Daar komen we zo meteen nog wel verder op terug. En een van die paspoorten blijkt te zijn verstrekt door een 17-jarige stagiair van de gemeente Utrecht. Een 17-jarige stagiair. En of die jongen daar dan met dat oogmerk geplant is, dat kan heel goed. Maar als het dus mogelijk is in de Nederlandse overheid dat een 17-jarige stagiair die later hiervoor zou worden veroordeeld, jou een paspoort kan, een echt Nederlands paspoort met alleen jouw foto kan verstrekken, dan zijn we wel ver van huis. Dan kun je 500 miljoen uittrekken om ondermijning te bestrijden. Maar dit zou toch een goed beginnetje zijn geweest.
Ja, het begint toch met een soort basics. Sorry Wouter, als je je paspoort ophaalt. Ik heb bijvoorbeeld voor mijn zoon een paspoort moeten verlengen voor de vakantie. Ja. En dan loopt iemand die dat aftekent altijd naar iemand anders toe. En die moet even kijken naar het fotootje. Ja. Je roept nog even iemands naam, zeker bij kleine kinderen, of ze reageren. En dan, dus dat is volgens mij dat altijd 2 mensen in ieder geval iets moeten behandelen of aftekenen.
En in het geval van het paspoort van deze stagiair had zich iemand gemeld bij de politie. Die zei, hey, mijn paspoort is geblokkeerd. Wat is er aan de hand? Er is iets raars met mijn paspoort. Mijn paspoort doet het niet meer. Die staat als geblokkeerd genoteerd. En zo wisten
dus zo hadden ze de naam.
Zo wisten ze al van, hey, daar is iets raars mee gebeurd. Maar met het andere paspoort, het paspoort wat in Den Haag was verstrekt, ja. Daar was nog geen melding van binnengekomen. Sterker nog, Nawfal F. heeft daar ook echt mee gereisd. Hij is, en die zaak hebben we hier ook uitgebreid besproken, een poging liquidatie op hem in Düsseldorf. Hij verbleef in die stad onder die valse naam.
Berlijn, dat was in Berlijn.
Sorry, Berlijn, ja. Excuus. Ja, nee, ik haal nu 2 dingen door de war. Hij verbleef in Duitsland onder die naam.
Ja.
Hij was ook in Düsseldorf, alleen die liquidatieplannen waren voor Berlijn.
Ja.
Maar hij was echt een grote figuur. En hij heeft dus 2 pas. En het komt in zoveel verschillende liquidatiezaken voor. Er is nu een grote, wat ik zou noemen, een veegzaak. Waar allerlei oude dossiers nog van 1 specifieke groep. Vooral Marokkaans-Nederlandse criminelen. Marokkanen heet dat onderzoek. En daar zitten ook allemaal oude kopstukken van jaren geleden in. Mm-hmm. En dus, je ziet de een na de ander die altijd onder valse papieren heeft gereisd. Ook met echte paspoorten. Dus het is echt zo wijd. En dat zijn weer andere mensen dan we net al genoemd hebben.
Het is echt een groot probleem. De overheid heeft een steekproef gedaan tussen 2010 en 2019. Onder 17 gemeenten. Daaruit bleek dat in ruim een kwart van alle gevallen de procedure voor het verstrekken van een paspoort niet is gevolgd. En wat is die procedure?
Een kwart is echt heel veel.
Dat is heel veel. Die procedure dat is gaat volgens het 4-ogen-principe. Jij vraagt aan. Dus dan kom je bij zo'n balie. En dan heb je een pasfotootje bij je. En iets om je mee te identificeren. Dan zeg je, oké, ik heb een nieuw paspoort nodig. Dan vul je wat papieren in samen met die ambtenaar. Die ambtenaar kijkt als het goed is. Hey, dat fotootje, klopt dat met diegene die voor me zit? Mm-hmm. Ja, nou, dan gaat dat allemaal naar een soort paspoortfabriekje waar ze die documenten fabriceren. En dan komt dat 2 weken later of 3 weken later komt dat weer terug. En dan heb je een paspoort. En als het goed is, dan geeft een andere ambtenaar jou je paspoort. En die checkt nog een keer. Is diegene die voor me zit, is die ook daadwerkelijk degene die op die foto staat en degene wiens documentatie wij nu allemaal geven? En dat 4-ogen-principe, dat wordt gewoon heel vaak niet nageleefd. Omdat er gewoon personeelsgebrek is of andere dingen, dat het gewoon even niet zo past, rooster technisch. En dan krijg jij dus je paspoort van dezelfde ambtenaar die dat heeft aangemaakt. En dat is onwenselijk, omdat je dus, als die ambtenaar fout is, als die corrupt is, dan heb je iemand plat die dus gewoon voor jou valse documenten kan maken.
Want even nog voor de duidelijkheid, die 25% is niet dat het in 25% van de gevallen valse paspoorten zijn. Alleen dat daar niet goed volgens de regels het wordt uitgeleverd, zeg maar.
Nee, inderdaad. En zeg maar, Er zijn meerdere strafrechtelijke onderzoeken naar corrupte ambtenaren. Paul had het net al even over die 17, nog steeds verbijsterend is, een 17-jarig joch. Mm-hmm. Wat daar dus gewoon op het belangrijkste document, yeah, wat je in Nederland hebt, namelijk het paspoort, dat gedaan wordt door iemand van 17. Maar goed, tot je dienst. Maar er zijn tientallen gevallen waarbij criminelen gebruik hebben gemaakt van legaal uitgegeven paspoorten. Daar komt nog bij dat die criminelen zo slim zijn dat ze dus ook dingen borgen. Want er is dus ook blijkt dat ze mensen plat hebben gehad bij de marechaussee, waarin ze dus checkten, waarbij ze in die systemen gingen checken van de marechaussee. Hey, staat de naam van dat paspoort waaronder ik altijd, staat dat geregistreerd in de systemen van, joh, als diegene het land uitgaat, dan moeten we even opletten.
Ja, ja.
Dus met andere woorden, wat die jongens deden, was ze borgden dubbel. Ze hadden aan de ene kant een vals paspoort en aan de andere kant controleerden ze of dat valse paspoort misschien tevoorschijn popte in de systemen.
Nou, en dan zie je dus wel, dat is grappig, hoe zij zeer professioneel dubbel geborgd te werk gingen. Terwijl aan de andere kant, daar waar het voorgeschreven is door de wet dat het vier ogen principe geldt en zo, een of andere stagiair van 17, die dus niet zou mogen meetellen met die vier ogen, want dat zijn vier ogen van vaste medewerkers, zou ik toch hopen. Dus hij zou een zes ogen principe daar moeten zijn. En uit die zaak bleek dat hij dus zelf die hele sleutelrol had kunnen spelen.
Maar je zou toch ook verwachten als je en bij de gemeente al voor een vals paspoort iemand hebt en ook nog bij de marechaussee iemand, dat het toch ook vaak moet gebeuren dat ze iemand net niet helemaal in jouw termen plat kunnen krijgen. En dat iemand dan eens een keer melding maakt van, hey, mensen proberen dit en dit en dit.
Nou ja, in afgeluisterde gesprekken van bijvoorbeeld die 17-jarige stagiair, want die is natuurlijk een tijdje gevolgd, daar heeft hij het ook echt wel over van, joh, dat het levensgevaarlijk is waar hij zich mee bezighoudt. Met andere woorden, ze schieten me dood als er iets. Deze jongens, die criminelen, die maken geen grappen. Dit is voor hun. Reizen onder een vals paspoort is voor hun van vitaal belang.
Ja. Dus wat misschien wel goed is om erbij te vertellen, is dat in het verleden hebben we heel veel dingen niet geweten. En dat wordt des te pijnlijker duidelijk nu we heel die encrypte berichtgeving wel leesbaar hebben. Die PGP-berichtgeving waar we het zo vaak over gehad hier hebben. Dus sleutelde telefoons die uiteindelijk ontsleuteld zijn. In die communicatie zie je nu ook ineens veel beter in beeld hoe ernstig de corruptie is in ook in Nederland. Hebben we het over de havens al eerder gehad en zo, waar die kookblokken eruit moeten en bakken, containers eruit moeten worden gehaald. Dat zie je hier ook. Dat is eigenlijk pas de afgelopen 5-6 jaar vol in het licht komen te staan. Mm-hmm. En dus wat we al die tijd niet precies geweten hebben, wel vermoed natuurlijk. Kijk, en ik blijf volhouden, Nederland is geen narco-staat. In een narco-staat zijn de criminelen in de regering en in de hoge bestuurslagen. Maar Nederland heeft wel een enorm corruptieprobleem. Als jij bijvoorbeeld, en dan hebben we het, Wout noemde net ook al even, de Rijksdienst voor het wegverkeer. Mm-hmm. De paspoorten dus, verzekeringen. Als jij bij een verzekering iemand plat hebt, die corruptie, dat is meteen de heart of the matter, want daar kun jij dus gewoon ten eerste voor jouzelf afgeschermde identiteit regelen. En het andere, doodeng, voor jouw rivalen ook gewoon alles laten uitzoeken. Het is super eng voorbeeld, is wat in de zaak omtrent de neef, die ook advocaat was van Rida Tachi, Youssef Tachi,
ja,
de Megamindi operatie wordt genoemd. Er wordt gedacht dat zij met zeker drie operaties bezig waren. Een gewelddadige uitbraak op twee verschillende manieren van Ridwan Tachi. En een derde was via een corrupt contact bij de Belastingdienst de identiteitsgegevens achterhalen van vier belangrijke leidinggevenden van de extra beveiligde inrichting, de EBI, in Vught. Mogelijk met het oogmerk hen te ontvoeren. Mm-hmm. En ze dan misschien als wisselgeld te gebruiken om hem te laten vrijlaten. Dan denk ik, de Belastingdienst. Als ik dat lees, dat er dus corrupte contacten binnen de Belastingdienst zijn, volgens het Openbaar Ministerie, ja, dan slaat de schrik je natuurlijk op het hart. Want die kunnen echt alles zien van jou.
Ja, maar goed, in dat geval, misschien is dat bleu, maar je kan ook zeggen, als je maar lang genoeg bij die EBI staat te posten, kan je iemand volgen en heb je ook zijn kenteken.
Dat is ook zo, maar daar gaat het natuurlijk niet om. Het gaat erom dat je dus een systeem hebt wat waterdicht moet zijn.
Mm-hmm.
Waarvan je dus zegt, joh, dat moet betrouwbaar zijn. En dat is het dus niet.
Maar eigenlijk heb je dat op zoveel niveaus. Want ik kan me ook herinneren toen met de coronapandemie, dat iedereen van die valse vaccinatiebewijzen wilde hebben.
Ja. Nou ja, en dan,
omdat er ook allemaal misschien tijdelijke medewerkers zaten die gewoon in al die computers konden.
En als je brutaal bent, dan kun je best in het komen. En hier wordt nog aan brutaliteit het vermogen van honderden miljoenen gepaard. Mm-hmm. Dus die gasten die kijken helemaal niet op het tonnetje meer of minder als er iets moet worden geregeld. Onderschat nooit de kracht van angst, wat Wout net ook al aanhaalt. Als iemand doodsbang is en iemand onder zware druk wordt gezet, jij gaat dit voor mij regelen en anders ga jij dood of je broer gaat dood en zo, dan is dat een dodelijke combinatie. Dus je hebt mensen in kwetsbare posities, mensen hebben misschien echte schulden of mensen wordt gesuggereerd dat ze iets schuldig zijn aan een groepering. En die worden in die positie gebracht. Ik ben heel benieuwd straks naar die zaak waar we het net al over hadden. Die Amsterdamse zaak over die Haagse ambtenaar. Nou ja, je ziet daar die mevrouw. Ik ben wel benieuwd hoe uiteindelijk in die strafzaak zal worden verteld hoe zij in deze positie terecht is gekomen. Dat weten we dus nog niet.
Ja, er is natuurlijk gewoon eigenlijk niks gevaarlijker dan iemand in een sleutelpositie. Hè, die over dit soort documenten gaat. En het is, laten we wel wezen, het is best wel een paspoort uitgeven. Dat is geen raketwetenschap, hè? Dus dat is een vrij simpele handeling. Net is dat het geen raketwetenschap is om een rondje te rijden in de haven om daar te beveiligen. En het zijn juist die mensen zijn extra vatbaar. Maar dat zijn er zoveel in onze maatschappij, dat je ook gelijk ziet van joh, als we een bank, dan heb je de wet, poortwachter, know your customer, weet je wel. Dat zijn allemaal van die begrippen die worden geïmplementeerd om te voorkomen dat er de drugsmiljarden die worden witgewassen in de Nederlandse economie. Ik zag van de week nog de aankondiging van een radioprogramma dat er drugsmiljarden werden witgewassen in de Nederlandse economie. Dat is thans gewoon een vaststaande aanname bijna. Mm-hmm. Maar de echte rot, die zit in onderin. Die zit niet helemaal in de top. Die zit veel meer onderin.
Ja, eigenlijk gewoon de hand- en spandiensten.
Ja, ja en vergis je niet dat de mensen die daar hun functies bekleden, die verdienen niet zoveel. Hè? Mm-hmm. Dus en als die dan schulden hebben of zo, of op een andere manier chantabel zijn, dan heb je heel veel mensen om uit te kiezen die kwetsbaar zijn om te kopen. En dat is doodeng.
Een douanebeambte die gewoon met één klik een container op groen kan zetten.
Ja.
Wat verdient een douanebeambte? Wat zal die mee naar huis nemen elke maand? 2700 netto, 3000, 3200. En die krijgt dan ineens gewoon zo'n blok met vijftigjes voor zijn neus. En dan hoef je alleen maar op dat ene knopje te drukken. Dat ene één klik met de muis.
En
wie komt daar nou achter?
En als je het één keer hebt gedaan, ben je natuurlijk
de klos.
Ja,
maar ik bedoel, het is wel, je ziet daar ook in zo'n havenzaak, zie je ook gewoon van, het is in principe een kleine handeling met hele grote gevolgen. Je controleert even niet of diegene voor je zit, of die inderdaad degene is die zegt dat hij is. Je kijkt even, knijpt even een oogje toe. Ja. Dat heeft kan hele grote gevolgen hebben.
En ik denk ook, het zijn ook functies die door meerdere mensen natuurlijk bekleed worden. Het is niet maar één, dat er maar één, net als we één minister-president hebben. We hebben natuurlijk tientallen of honderden van die douaneambtenaren en tientallen, duizenden gemeenteambtenaren.
En moet je even, als ik even enige introspectie probeer. Als ik een paspoort aanvraag en het duurt allemaal heel lang, dan ga ik staan te kankeren daar in het stadsdeelkantoor. En dat geldt voor heel veel natuurlijk. De druk op geen te grote vertragingen en zo bij die gemeenteambtenaar, die druk is ook enorm.
Het is in de haven niet anders. Die containers moeten door.
Er zit verse producten in. Als je dat allemaal gaat controleren, dan heb je alles rot. Gaat de economie van de Rotterdamse haven naar zijn grootje.
Ja.
En dat, dus je ziet ook in het verleden, dat vier ogen principe is niet losgelaten natuurlijk. Omdat iemand dacht, we doen het lekker slordig. Dat is gewoon onder de enorme druk natuurlijk gekomen van capaciteitsgebrek. En enorme wachtrijen. En mensen willen op vakantie. En er moet politiek, Tweede Kamer boos, want de doorlooptijden zijn te lang. Dus het is gewoon wel complex. Maar aan de andere kant, vanuit de criminelen gezien, heel eenvoudig. Dit is een van hun belangrijkste dingetjes om te regelen. Willen ze uit beeld blijven?
Maar goed, ik neem aan dat dat vroeger eigenlijk ook zo was. Of werden er dan veel meer paspoorten gewoon vervalst met dat er iets werd uitgegumd en allemaal fotootje werd geplakt?
Je had in de tijd van Klaas Bruinsma, opa vertelde, oude drugsbaronnen die in de jaren 90, begin jaren 90 van de vorige eeuw vermoord. Wat die deden is, die deden allemaal inbraken in kleine gemeentehuizen door den landen.
En dan blanco paspoorten.
Blanco paspoorten jatten. En nou ja, ik geloof dat Peter de Vries is ooit nog eens een keer bij Charlie da Silva geweest. En die liep nog met zo'n paspoort te wapperen toen op de televisie. Dus een vals paspoort is Bij Sjaak in de chocoladefabriek heb je de golden ticket. Mm-hmm. Weet je wel, dat je zo'n gouden kaartje kan winnen. Yeah. Om. Nou, dat is voor een vals paspoort is dat voor een crimineel. Dat is de golden ticket. Daarmee kan je alles doen.
Ja.
En het probleem is dat er natuurlijk miljoenen, miljoenen, miljoenen doorheen gaan. Want iedereen heeft een paspoort. Dus de plek waar een lekje kan komen zitten, die kans enorm. Dus het is ontzettend moeilijk. Dus als je ondermijning wil bestrijden, dan denk ik, dit was nou een mooi speerpuntje.
En de vraag
die tegen de overheid. Hè?
Maar de vraag die ik heb de Paul vanochtend. En de vraag die ik er altijd bij heb, is denk ik, dat ik denk, ja, oké, okay, dan gaan we in Nederland, gaan we hier natuurlijk. Hè, want die Van Huffelen, die heeft dus nu, dat is de staatssecretaris Digitalisering en Koninkrijksrelaties. Die gaat over de paspoorten. Die gaat hier natuurlijk een nummertje van maken. En toen dacht ik, ja, oké, okay, maar hoe doen ze dat in Spanje en Italië? Mm-hmm. En hoe gaat het eigenlijk in Duitsland of Oostenrijk? Is het daar wel goed geregeld? Want als je een EU-paspoort hebt, binnen is binnen, hè?
Ja. Yeah.
Snap je? Dus ik denk van ja, dan gaan we, en dan zie je dus ook gelijk hoe mondiaal het is. Want je kan in principe kan je natuurlijk de grootst mogelijke pret maken als jij een paspoort uit Andorra hebt. Ja, dat is ook Europees.
En mag in de rest van de wereld buiten de EU ben je met een EU-paspoort. Heb je wel een streepje voor. Dus dan sta je daar toch in een net iets makkelijkere rij vaak. Ja, dat is
je zou er bijna moedeloos van worden.
Nou, want ik vroeg me wel af. Want het kabinet is ook aangekondigd, hè, dat ze 500 miljoen gaan steken in de bestrijding van ondermijning. Maar je denkt inderdaad, hoe dan? Want ga je dan iedereen nog meer in de gaten houden? Moet je procedures aanscherpen? Je kan natuurlijk nooit voorkomen dat mensen die ergens werken onder druk worden gezet door iemand van buiten.
Je moet in elk geval heel duidelijk voor jezelf, voor je eigen onderdeel van de overheid definiëren wat ondermijning is en waar je prioriteit aan geeft, aan de bestrijding. En dat mis ik wel op die symposia, weet je wel. Dan ben je op symposium en je hebt de hoogleraar Pieter Tops, weet heel veel uit Brabant, die weet heel veel van ondermijning en zo, maar ik was op een moment, dan had ik een paar keer ja gezegd tegen een praatje houden op zo'n symposium. Mm-hmm. Dan was ik de hele tijd met hem en zo. Voor je het weet ben je een soort heepie en heepie rondreizend circus door het land. Om over ondermijning te praten. Zoveel symposia zijn er. Mm-hmm. Ik zou denk iets minder symposia en iets meer concreet ingrijpen in deze lagen van de...
Maak er bijvoorbeeld eens een speerpunt van, joh, hoe zit dat met die privacy bij een verzekeringsmaatschappij? Of hoe gaat dat nou met die paspoort? Gewoon klein houden. Ja, maar het kleiner houden van dingen in de plaats van hele grote thema's aan te snijden, lijkt mij zinnig. Dat je gewoon zegt, joh, we gaan ons richten op het geklooi met identiteiten. Daar gaan we ons op richten. En we gaan ons richten op het opvragen van gegevens, om dat moeilijker te maken.
Mm-hmm.
En er is natuurlijk geen veiligheidssysteem wat op nul staat. Hè? We leven in een open maatschappij en dat is ook een groot goed. Maar ja, die hele grote dingen, waarbij je op een soort macroniveau het grote monster met 80 drakenkoppen ondermijning gaat bevechten.
Ja,
je moet daar toch echt wel even wat bullet points in aanbrengen. Om maar zijn managers termen te blijven.
Overigens is het wel winst op zichzelf dat er die honderden miljoenen, en nu wordt er weer gesproken over 500 miljoen, dat wordt uitgetrokken om het invreten van de georganiseerde misdaad en het beuken op onze maatschappij, om dat tegen te gaan. Dat is op zich, dat is iets van de laatste 10 jaar, denk ik. Mm-hmm. Dat mag wel gezegd worden. Dat is heel goed dat gebeurt. Dus niet alleen maar wat altijd in cliché termen de kerels proberen te pakken en de kilo's, maar ook de structuren kapot maken. Dat is heel belangrijk, dat het in elk geval dat wordt gepoogd. Alleen nu is het zaak om niet te verzanden in vage toestanden, maar heel scherp aan te wijzen. Hier en hier en hier gaan wij voorkomen dat die criminelen vrij spel hebben.
Ja, dat betekent wel dat we dan, dat komt ook dan dankzij ons allemaal, dat we over een paar jaar echt heel lang van tevoren een paspoort gaan aanvragen voordat we op vakantie gaan. En niet gaan lopen mopperen als het een beetje lang duurt en er moeten 36 ogen bij komen.
De rij op Schiphol zal zich verplaatsen naar de paspoortbalie.
Precies, dan is
het
daar gewoon heel
erg. Ik
geloof
niet dat ik mezelf zal inhouden, daar ben ik heel slecht in.
Je moet het maar leren, Paul. Heren, dankjewel. We zijn aan het eind gekomen van deze aflevering van de Tachi podcast. Heb je een vraag, mail hem naar tachi@parool.nl. Bedankt weer Paul en Wouter. Mijn naam is Corrie Gerritsma. Dank voor het luisteren en tot de volgende keer.
We worden dagelijks overladen met overbodige informatie. En het is moeilijk de zin van de onzin te scheiden. Daarom vertrouw ik op echte journalisten in plaats van meningen. Een krantenmens heeft het gemakkelijk. Word ook een krantenmens en lees je favoriete krant nu tot al 6 weken gratis. Ga snel naar kroon.nl.
Bezorging stopt automatisch en op deze actie zijn actievoorwaarden van toepassing.
En hebben we nog steeds het beste energiecontract? Of kunnen we onze tarieven beter een jaartje vastzetten? En hoeveel besparen we daar dan mee?
Genoeg van het stemmetje in je hoofd? Even Independeren. Daar word je altijd wijzer van. Vergelijk nu en bespaar. Welkom bij Independer.